Goedemorgen gemeente en gasten, van harte welkom in deze dienst. Zowel voor u hier in de kerk als voor degenen die thuis met ons deze dienst meebeleven. Vanmorgen is een leesdienst die geleid zal worden door broeder Kok. En het thema van de dienst is God loven in de gevangenis. De schriftlezing is Handelingen 16, vers 11 tot en met 26. Woensdag 28 juli is in de leeftijd van 84 jaar overleden zuster Janske Leppers-Drost. Zij woonde Pampagras 112a. Gezien de huidige omstandigheden zullen de rouwdienst en begrafenis in besloten kring plaatsvinden. We zullen onze zuster in deze dienst gedenken. Voor volgende week zondag worden in de morgen de wijken 1, 2, 3 en 4 uitgenodigd en in de middag de wijken 5, 6, 7 en 8. De wijze van aanmelden is iets gewijzigd dan wat we gewend zijn en ik verwijs u naar de zondagsbrief om daar nog even goed kennis van te nemen. De collectes in deze dienst zijn voor diaconie, kerkelijke kas met name emeriticas en het bouwfonds. En ik wil graag uw aandacht vragen voor de diaconale collecte. Uit deze collecte gaat geld naar stichting HIP, Hulp in Praktijk. Deze stichting geeft praktische hulp aan mensen met een klein netwerk en beperkte financiële middelen. Kijk gerust eens op hiphelpt.nl voor meer informatie, maar ook of u als vrijwilliger misschien iets kunt betekenen voor deze stichting. In de voorbeden zullen we hier ook aandacht aan besteden. Hebt u overigens zelf praktische hulp nodig en krijgt u dat zelf niet georganiseerd, dan kunt u zich wenden tot uw wijkteam of tot uw wijkdiaken. Ik wens u er nogmaals op dat de dienst van vanmiddag om 4:30 begint en we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 89, vers 1 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Mag ik u indien mogelijk verzoeken op te staan? Na een geduldig gedragen lijden delen wij u mee dat de Heere tot zich heeft genomen onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Janske Leppers-Drost. Sinds 16 september 2005 weduwe van Benjamin Jozef Leppers. Ze werd geboren 14 mei 1937 en overleed 28 juli 2021. Zo hebben haar kinderen, Willem, Connie en schoondochter Anita, samen met de kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar overlijden ons meegedeeld. Zuster Leppers, haar gezondheidstoestand ging de laatste weken ziender ogen achteruit. Zij tobde heel veel met benauwdheid. En er werd vaak gedacht, zal nu haar stervensuur aanbreken? Haar stervensuur brak aan op de tijd die de Heere heeft bepaald. Ze zag er naar uit. Ze zei heel vaak, wat verlang ik naar God? Wanneer haalt Hij mij? En daarom is het ook goed dat er op de rouwkaart staat, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ter gedachtenis aan onze overleden zuster gaan we deze 42e psalm en daarvan het eerste vers ook samen zingen. Ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en het onderwijs van de heilige wet van de Heere. En ik lees u de wet voor zoals u die kunt vinden in Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neemt de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. En dit heeft Christus ons geleerd in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij hiermee instemmen met de woorden van Psalm 34, vers 9. Psalm 34, vers 9.
Thank you.
We gaan de Bijbel open doen en vanmorgen gaan we samen lezen Handelingen 16, de versen 11 tot en met 26. Handelingen 16, vanaf vers 11 tot en met vers 26. Daar lezen we, en het is de geschiedenis van Paulus in Filippi. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen we de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. De tekst van de preek, die wij zo dadelijk hopen te lezen, kunt u vinden in het 25e vers. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Maar eerst willen we de Heere een zegen vragen over deze dienst. En in de voorbeden willen wij uiteraard denken aan de rouwdragende familie Leppers. Verder aan broeder H. van de Arend, Pollux 45. Hij is met zijn fiets gevallen, heeft schade aan zijn hoofd. Gaat gelukkig de goede kant op, want hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Maar is weer thuis, is weer mocht naar huis, maar inmiddels verblijft hij in de Valkenburg te Oosterbeek voor revalidatie. We denken aan broeder Haupst, Marsmanlaan 13... Hij moet dinsdag naar het ziekenhuis voor een polyklinische huidtransplantatiebehandeling op zijn hoofd. We denken ook aan zuster van Dijkhuizen van Loon, Nicolaas Beetstraat 7. Zij moet deze week een borstbesparende operatie ondergaan in het ziekenhuis in Ede, omdat bij haar kankercellen zijn geconstateerd. Er is ook dankzegging voor de geboorte op 29 juli van Moos Jan Michiel, roepnaam Moos, zoon van Jelle en Aafke van de Kamp, Nieuweweg 92. De jonge ouders zijn erg dankbaar dat alles goed is gegaan. De baby is in het ziekenhuis geboren, maar nogmaals, het gaat goed. We zullen de Heer zoeken in ons gebed. Trouwe en genadige Heere in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze zondagmorgen is uw gemeente samengekomen in uw huis, een deel daarvan. En een deel mag thuis of waar dan ook meeluisteren via livestream. Heere, wat is het een wonder dat wij hier mogen zijn, dat u ons de gelegenheid geeft om uw woord te horen. U bewaarde ons in de week die voorbij gegaan is. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dat is een blijk van uw trouw en goedheid die u ons hebt gegeven. Dat hebben we ook niet verdiend, Heere. Daar hebben we het ook niet naar gemaakt. Want we hebben zojuist uw wet gelezen. Uw wet waarin duidelijk naar voren komt hoe u wilt dat u gediend wilt worden. En wie van ons kan zeggen dat we dat voor de 100% hebben gedaan? Wij zijn maar nietige kleine mensen. Van huis uit, Heere, door onze val in Adam, besmet met de zonde. Heere, wilt u geven dat dat ook door mag dringen in ons hart? Opdat wij de Heer Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen is om zondaren te zaligen, leren nodig te krijgen. Telkens maar weer opnieuw. En dan weet u, Heere, hoe het in ons hart leeft. Hoe wij gelegerd zijn. Hoe onze persoonlijke verhouding is tegenover u, de Heere. Heere, wilt u de ernst van de zaken op ons hart binden? Want we dienen dat ene nodige immers te kennen, wat niemand missen kan om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En daarom, Heere, is het zo rijk dat u telkens weer klopt aan de deur van ons hart. En dat wilt u ook vanmorgen weer doen. En dan komen wij u bidden, Heere, of u erin mee wil komen. Met de bediening van uw Heilige Geest, ook deze morgen. Opdat wanneer uw woord deze morgen zal klinken, het door mag dringen tot in het diepst van ons hart. Bij ouderen, bij mensen van middelbare leeftijd, bij de jongeren, bij kinderen, want wie we ook zijn, Heere, we kunnen het geen van allen missen. En laat het zo mogen zijn dat het ook het allerbelangrijkste in ons leven is of zal worden. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan komen er wel achter dat wij het niet redden, maar dat er alleen redding te vinden is bij de Heer Jezus Christus. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan reizen we getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het Vaderhuis. En door het werk van uw genade, Heere, was onze overleden zuster daar geen vreemdeling van. Zij sprak erover in haar gezonde dagen, maar ook in de laatste dagen van haar leven, voor zover dat nog kon. Ze verlangde heen te gaan en ze worstelde ermee. Heere, waarom duurt het zo lang? Maar op uw tijd hebt u haar tot zich geroepen. En degene die haar lief en dierbaar zijn, haar zoon, dochter, schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben verdriet. Want er is een lege plaats. Moeder is er niet meer. Moeder die de kinderen ter wereld heeft gebracht. Willem, Connie en ook het al overleden meisje Annelies. Moeder die altijd voor het gezin heeft mogen zorgen. Heere, wie kan een moeder vervangen? Een moeder die vaak ook die taak vervult om de kinderen te leiden aan de voeten van de Heer Jezus. Heere, wij bidden van u. Wilt u zo de lege plaats vervullen met uzelf, met uw aanwezigheid? En geeft u sterkte en kracht als in besloten kring de dag van de begrafenis er zal zijn? En wilt u dominee Klomp ook helpen als hij de begrafenis hoopt te leiden? En dat het woord dan ook mag klinken tot troost, tot bemoediging. Heren, zo is er weer een van de oude generatie weggevallen. Wilt u geven dat jongeren de plaats in mogen nemen? En dat jongeren ook het allerbelangrijkste leren zoeken. De genade in de Heer Jezus Christus. We willen ook voorbeden doen voor broeder Van de Arend. Vorige week, terwijl hij aan het fietsen was, kwam hij ongelukkig te val. Verwondingen aan het hoofd. En er was ook een moment dat het heel ernstig leek. Maar gelukkig hebt u het anders gemaakt, heren. U hebt ervoor gezorgd dat hij het ziekenhuis weer mocht verlaten en dat hij nu in Oosterbeek is voor revalidatie. Laat zijn verwachting op u mogen zijn. Want als we het van u leren verwachten, heren, we zullen immers nooit beschaamd uitkomen. U weet wat hij nodig heeft. Zegen wat voor hem, voor zijn gezondheid gedaan mag worden. En wilt gij ook degene die daarvoor hebben te zorgen, liefde en wijsheid voor schenken. Maar we denken ook aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. En we willen ook zijn vrouw aan u opdragen. Daar zijn ook zorgen over, grote zorgen. In haar omstandigheden. Ook zij heeft hulp nodig. Daar worden wegen voor gezocht. Wilt u geven dat dat ook goed mag komen. We denken aan broeder Haupst, heren. Hij zal deze week een polyklinische huidtransplantatie moeten ondergaan aan zijn hoofd. Het is niet de eerste keer, maar hij zegt het ook zelf, ook deze dingen moeten telkens weer opnieuw gezegend worden. Heren, hij is al op hoge leeftijd en dan zo'n behandeling, maakt u het goed. Heren, wil gij hem ook verblijden door uw grote daden en wilt u hem ook innerlijke rust schenken om deze weg te gaan. We bidden u ook voor zuster van Dijkhuizen van Loo. Een hele schrik als er in de achterliggende tijd borstkanker wordt geconstateerd. Dat moet je wel verwerken. En dat is niet eenvoudig en dat valt ook niet mee. Dat is heftig. Heren, en u moet er deze week de behandeling gedaan worden. Wilt u die behandeling zegenen? Wilt u doktoren in het ziekenhuis in Ede ook alles schenken wat nodig is om ook hierin het zo te doen dat het mag zijn tot genezing van de kwaal, heren? Want u bent een God van wonderen en u kunt wonderen doen. Heren, we dragen onze zuster hartelijk aan u op en laat het zo mogen zijn dat ze het ziekenhuis binnen mag gaan met de woorden van Psalm 121, wetend, de Heere zal u steeds gadeslaan. En ik sla de ogen naar hem op, want ik verwacht de hulp ook alleen maar van hem. Zo zijn er noden, zorgen en verdriet in het midden van de gemeente. Maar er mag ook dankbaarheid zijn bij Jelle en Aafke van de Kamp. Afgelopen donderdag werden zij verblijd met de geboorte van de kleine Moos. Opname in het ziekenhuis was noodzakelijk, maar het mocht onder uw onmisbare zegen goed gaan. En nu zijn ze een klein, jong gezin in het midden van de gemeente. Ze hebben er een bijzondere mooie taak bij gekregen. Ze mogen de kleine Moos, die ze uit uw hand mochten ontvangen, opvoeden. En wilt u geven, heren, dat dit kleine jongetje dat deze week geboren is, eenmaal in zijn leven door het werk van u voor de tweede keer geboren mag worden. Geef de ouders kracht en wijsheid om onder uw zegen dit alles te doen in afhankelijkheid van u. Heere, wilt gij zo schenken wat nodig is ook deze morgen in deze dienst. Laat alles in goede orde plaats mogen vinden. Sterken ieder die een taak heeft om deze dienst, in deze dienst, wilt u ook aan mijzelf denken, als de leiding ook in deze eredienst op mijn schouders mag rusten. Heere, laat onze verwachting op u mogen zijn. Doe verzoening over het verkeerde. Bewaar ons voor het boze. We vragen het uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 43, de versen 3 en 4. Psalm 43, vers 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en dan ga ik op tot Gods altaren. Gemeente des Heren, er zijn weinig dingen in het leven waar een mens zoveel moeite kan hebben als met de wegen van God. Uiteraard geldt dat niet voor iedereen. De wereld spot met de gedachte aan de wegen van God. Een ongelovige vindt er een excuus in om niet te geloven. Is dat nu toch een God van liefde? Moet ik geloven in een God die zo handelt? Maar juist iemand die de Heere in beginsel heeft leren kennen, kan er zoveel moeite mee hebben. Waarom is Gods weg zo? En waarom is zijn weg niet anders? Het handelen van God gaat zo vaak tegen onze logica in. Het botst zo op onze verlangens en begeerten en gedachten. Voor ons besef zitten er zoveel bochten en kronkels in de wegen die de Heere met ons gaat. Zijn dat de gangen van Hem die we belijden als mijn vorst en Heere? De ene keer zeggen we met Asaf, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. De andere keer vragen we met David, Heere, leer mij uw weg en maak mij gewillig om die te gaan. Dan weer twijfelen we met Johannes de Doper als die zegt, bent u degene die komen zou? Hoe mooi we er ook van kunnen zingen, kunnen handelen. Het is toch waar, God is voor ons mensen vaak zo moeilijk te aanvaarden. Neem nu de situatie van onze tekst. We ontmoeten hier Paulus en Silas. Ze zijn dienaren van het evangelie, die zich door de Heere geroepen weten het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in de wereld en zo licht te brengen waar de duisternis van het heidendom tot nu toe heerst. In Klein-Azië hadden ze een heerlijk arbeidsterrein, waar de Heere dagelijks zondaren toevoegde aan de gemeente die zalig werden. Ze hebben dat arbeidsveld verlaten, niet op eigen initiatief, maar de Heilige Geest riep hen daar weg. En ze hebben zich ook helemaal door de Heilige Geest laten leiden, en zo zijn ze aan de overkant van de zee in Macedonië terechtgekomen. En daar duurt het een tijd voordat ze een opening vinden voor het woord. En wanneer dan eindelijk die opening komt en Lydia uit Thyatira met haar gezin tot geloof komt, verdwijnen de predikers van het woord van het geloof achter de tralies van de gevangenis in Filippi. Moet dat nu zo? Is dat Gods weg? Om het antwoord op die vragen te vinden en zo de boodschap van onze tekst te verstaan, moeten we letten op het verband van de tekst. In Handelingen 16 bereikt het evangelie van Christus onderweg van Jeruzalem naar de einden der aarde voor het eerst een nieuw werelddeel. Het Babylon van de eindtijd komt in zicht, zoals die stad Rome werd genoemd in die tijd. Ja, Paulus en Silas zijn in ons werelddeel Europa. Zal die stad Rome, want dat is de stad die het in die tijd heeft te zeggen, de koningin van de volken blijven, zoals ze in Openbaring 18 wordt genoemd? Of zal de stad Rome gaan vallen? Daar gaat het in dit hoofdstuk Handelingen 16 om. En we zullen erachter komen dat in die strijd de Heere de overwinningen zal behalen, want het hart van Lydia wordt veroverd. En haar huis wordt een bruggenhoofd in het nieuwe werelddeel. Maar in die strijd ondervinden Gods knechten ook tegenstand en lijden ze verdrukkingen. Dat blijkt uit onze tekst. En dat zal nog sterker worden. Maar wanneer de nacht van verdrukking en lijden valt, is de Heere er als de God die zijn volk sterkt. De God die psalmen geeft in de nacht en die zo meer dan overwinnaar doet zijn. Het thema van deze preek is God loven in de gevangenis. Dat is ten eerste overwinning voor Christus. Ten tweede vreugde voor de zangers. En ten derde boodschap voor de hoorders. Ten eerste. In het gedeelte van Handelingen 16 dat aan onze tekst vooraf gaat, lezen we hoe dus het evangelie in Europa kwam. Eén ding is heel duidelijk. De Heilige Geest wijst de gezanten van Christus de weg. Het is volkomen duidelijk dat de Heere zelf de mannen roept om de mensen in Macedonië het evangelie te gaan verkondigen. Ziet u ze gaan? In volstrekte geloofsgehoorzaamheid en diep geloofsvertrouwen. Maar wanneer ze dan in Filippi aankomen, lopen ze aanvankelijk wat doelloos rond. Op zoek naar een opening voor de verkondiging van het evangelie. U begrijpt, dat is een beproeving voor deze mannen geweest. Nu hebben ze Azië verlaten, daar hadden ze een prachtig werkterrein. Ze zagen daar ook duidelijk vrucht op hun prediking. Maar nu ze in Filippi zijn, is het aanvankelijk zo stil. Houdt de Satan zich, de grote tegenstander van Christus, ook stil in Filippi? We zullen het gaan zien. Och, zolang God met zijn geest nog niet bezig is en zijn kerk nog niet bouwt, dan maakt de Satan ook geen slapende honden wakker. Maar dan? Dan komt in Filippi het moment dat de Heere het hart en huis van Lydia opent voor het evangelie. En dan gaan we zien dat de Satan in de weer komt. Want wat gebeurt er? Hij stuurt een slavin met een waarzeggende geest, die het pad van Paulus en de zijne kruist met de boodschap dat die mannen, en zo staat het letterlijk in de grondtekst, een weg van zaligheid, van redding verkondigen. Wat die vrouw dus eigenlijk zegt, komt hierop neer, dat die mannen collega's van haar zijn. Zij verkondigen een weg van behoud. Nu, dat doet zij ook. De mensen kunnen kiezen. Komt toch allemaal op hetzelfde neer. Niet dat exclusieve. Jezus is de weg. Tussen haakjes. U merkt wel, klinkt dit niet erg actueel in 2021? Die mannen verkondigen een weg en dat doet zij ook. O, als de duivel vroom wordt. Velen hebben het niet door, maar Paulus wel. Paulus stelt de zaken scherp. Zij verkondigen niet een weg. Zij verkondigen Jezus Christus en die gekruisigd, de ene naam die onder de hemel is, waardoor zondaren zalig moeten worden. Er is geen andere weg en geen andere naam. En dan gaat de duivel de zaken ook heel scherp stellen. Hij strijdt het liefst met list, want hij weet dat hij meer vliegen vangt met stroop dan met azijn. Maar als dat niet lukt, dan neemt hij zijn toevlucht tot geweld. En het motief daarvoor is altijd hetzelfde. Het evangelie is staatsgevaarlijk en zedenbedervend. Als de dienaren van het evangelie niet mee willen doen, moeten ze maar monddood worden gemaakt. U ziet de ontwikkeling ook vandaag in Nederland en in Europa. Gods knechten worden geroepen terwijl ze onderweg zijn naar de plaats waar ze samenkomen om te bidden. En ze worden als bandieten voor de overheid gesleept. En wat gebeurt er? Zonder enige vorm van rechtspraak worden ze gegeeseld. Paulus en Silas krijgen heel veel slagen, waarbij hun hele rug wordt opengehaald en doorploegd. En dan vervolgens worden ze zonder enige verzorging in de gevangenis geworpen. En dan krijgen ze een plek in de diepste kerker, waarbij hun voeten in een blok worden vastgezet, zodat ze zich praktisch niet bewegen kunnen. Het is voorbij met hun optreden. Tenminste, als het aan hun tegenstanders ligt. Voorgoed voorbij. Hun voeten, geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede, kunnen de boodschap niet verder dragen. En waarom gaat het er zo fel aan toe? Wel, het gaat op dit moment van de strijd tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis, niet om een enkele mens, hoeveel die ene mens, God en de duivel, ook waard is. Er is immers blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar hier in dit gedeelte gaat het uiteindelijk om de wereld. Van wie zal de wereld zijn? Van de keizer van Rome? Als trawant van de Satan? Of van het kind van Bethlehem? Wie wint deze belangrijke slag? U zegt, dat is dan duidelijk. Satan wint hier. De wereld is van hem en zijn handlangers. Had Paulus nu maar een beetje toegegeven, dan had hij zijn werk kunnen voortzetten. En nu is het uit. Met al dat scherpe gedoe bereik je ook niets. O nee? Lees nu, tegen die achtergrond, onze tekst. Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. Dat is het vervolg van het werk van Christus in Filippi. De volgende zet in de strijd om dit bruggenhoofd. Moet u eens kijken naar die beide mannen. Met hun kapotte ruggen. Met hun voeten in het blok. Hun handen vastgeketend aan de muur. Bij elke beweging van hun pijnlijke lichaam schaven al die wonden langs de ruwe vloer of de muur. En dan zingen, lofzingen. U snapt toch wel dat ze dat niet uit zichzelf doen? Dat kan een mens niet. Dat breng je niet op in zo'n situatie. Wat u hier leest is een overwinning voor Christus die gezegd heeft: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hier klinkt de triomf van Christus, die de zijne beloofd heeft: ik ben met u al de dagen, ook op die dag, ook in die omstandigheden, in de gevangenis hier in Filippi. Ook dan, ook daar. Die zingende mannen zijn een levend bewijs dat Satan deze strijd verliest, omdat hij de strijd al verloren heeft. Wat hier gebeurt is immers precies het tegenovergestelde van wat hij bedoelt. Hier wordt God verheerlijkt en dat wilde Satan voorkomen. Hier begrijpt Satan ook niets van, zoals hij er bij Job niets van begrijpt dat een mens God lief heeft om wie God zelf is en niet om wat God geeft. Trouwens, zo gaat het telkens weer. Satan begrijpt niets van martelaren die in de geschiedenis van ons land even geleden zingend de brandstapel opgingen. Hij begrijpt ook niets van wat Luther zingt: del vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. En hij begrijpt er niets van wanneer iemand zingt: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Het is een overwinning voor Christus wanneer een beproefd en geslagen mensenkind in rouw, lijden, moeite en verdriet, terwijl alles wegvalt en bezwijkt en alle zekerheden verdwijnen, het hoofd omhoog heft en zingt van Gods genade en goede tierenheid, ja, van de Heere zelf, mijn redder, mijn schild, mijn kracht, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Weet u, met ons is de duivel gauw klaar, maar met Christus komt hij nooit klaar. Van Christus heeft hij het verloren op Golgotha, en van Christus verliest hij het elke keer wanneer Christus een zondaar trekt tot zijn eeuwig koninkrijk. Van Christus zal hij tenslotte voorgoed verliezen, als heel de wereld buigt aan de voeten van koning Jezus en de jubel klinkt: de koninkrijken zijn geworden van onze God en zijn gezalfde. Die Heer Jezus is in de gevangenis van Filippi overwinnaar in de strijd, wanneer zijn knechten midden in de nacht de lofzang aanheffen. Ten tweede, maar hoe konden die mannen zo zingen? Misschien vraagt u dat met het oog op uw eigen situatie. Die is mogelijk minder ingrijpend, minder satanisch. Maar u bent er bepaald niet aan toe om een lofzang te zingen. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldadigheden. Integendeel. Vragen stormen in uw hart. Waarom vergeet u mij, Heere? Of er klinken uit uw mond bittere klachten: de Heere heeft mij verstoten en verlaten. Misschien bent u wel opstandig en leven er in uw binnenste kwade gedachten over God. Hoe kan hij dit goed vinden? U moet zich wel realiseren dat Paulus en Silas niet uit zichzelf konden zingen. Ze hebben ook niet onmiddellijk na hun gevangenneming gezongen. Ze zijn niet zingend de gevangenis ingegaan. Ze hadden geen programma klaar liggen. Wanneer we in de gevangenis komen, beginnen we maar met het zingen van een paar versen. Nee, zo is het niet. Want wat staat er? Omtrent de middernacht baden en zongen ze. Met andere woorden, er is dan inmiddels een aantal uren verstreken. Dat is heel begrijpelijk en heel menselijk. Aanvankelijk zijn de beide mannen versuft geweest van de slagen en de pijn. En toen ze zich realiseerden wat er gebeurd was, zijn ze verslagen geweest. Is dit Gods weg? De hele gang van zaken moet hen één groot raadsel hebben geleken. Hebben ze zich dan vergist toen ze die Macedonische man hoorden roepen om hulp? Och, wanneer we omtrent middernacht niet slapen kunnen en zo met van alles en nog wat vastlopen, dan tollen zoveel gedachten door ons hoofd. Ze worden vermenigvuldigd, zegt een psalmdichter. En Satan is er als de kippen bij om die gedachtenstorm aan te wakkeren met zelfbeschuldigingen, klachten over God, verwijten aan andere mensen. En ondertussen vinden we geen rust en geen vrede. Is het zo vreemd te denken dat het bij Paulus en Silas ook zo gegaan is? Hen is immers niets menselijks vreemd. En toen is het donker geworden. De tekst zegt: ze baden. In het Grieks staat: ze waren biddende. Aanvankelijk misschien wel smeekbeden: voer mij uit mijn gevangenis. O God, verlos mij uit de nood. Waarom ga ik in het zwart vanwege de onderdrukking door mijn vijand? Wie voor dat gebed zelf geen woorden kan vinden, omdat zijn ziel oversteld is door ellende, vindt in het psalmboek woorden genoeg om over te nemen. En toen was het wonder gebeurd. Terwijl ze baden, dat wil zeggen, terwijl ze op de vleugels van geloof en gebed opstegen tot God en zijn troon. Toen dat gebeurde en zij hun nood uit hun handen in Gods handen mochten geven, toen ze zich mochten laten vallen in de armen van de Heere en zich in overgave aan de Heere mochten toevertrouwen, toen werd de nacht een licht om hen heen. Toen was daar de Heere en ze mochten tot hem hun ziel opheffen en voor hem hun hart uitstorten. Ze mochten belijden. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht. En zo werd dat lied daar in de gevangenis geboren. Die psalm in de nacht, de Heere gaf die lofzang. De Heere kwam daar bij hen. Hij kende hun pad. Hij zag hun lijden. Hij verzekerde, als je moet gaan door het water, dan zul je niet verdrinken. Als je door het vuur zult gaan, zal de vlam je niet verbranden, want ik ben met jullie. Ze kregen weer zicht op de Heer Jezus, die ook gegeeseld was. En door zijn striemen hen te genezen, die ook gevangen genomen was om hen te verlossen. Terwijl zij baden, gaf de Heilige Geest hen geloofsuitzicht op God en zijn genade en zijn almachtige vaderhand. Toen werd dat lied geboren. Toen zongen ze Gods lof. Toen ze op dat hoogtepunt gekomen waren en ze hun hart, wat hen ook getroffen had, mochten opheffen tot de God van hun leven. Toen verstonden ze dat de omstandigheden daar niets aan konden veranderen. Hij is de God van ons leven, onze rots, ons deel, ons eeuwig goed. Het was genade, waardoor ze zo konden en mochten zingen. Zo hebben ze het ook beleefd. Toen moesten ze zingen, omdat ze het niet meer konden zeggen. Wat zongen ze? Is het een oude psalm geweest? Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in de landen der levenden? Of wie heb ik nevens u omhoog? Of maar de Heren zal uitkomst geven? Er zijn wat een psalmen, wanneer Gods volk in de diepste nood uitzicht ontvangt op de God van hun leven. Daarom is het ook zo'n zegen dat onze kinderen in de kinderjaren ze al leren, die psalmen. Dan hebben ze paraat in zulke omstandigheden, zoals hier Paulus en Silas. Maar misschien zijn het ook wel woorden geweest uit het nieuwtestamentische hooglied van het geloof, Romeinen 8. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wat een machtige boodschap. In de nacht, in de gevangenis, zingen deze mannen onder deze omstandigheden Gods lof. Kennen wij die lofzang in ons leven? Nee, voor de meeste van ons zal er vandaag niet de dreiging met de gevangenis zijn. Maar kennen wij het zingen van die lofzang in tijden van beproeving, ziekte, smart of rouw? De wereld kent deze lofzang niet, maar die wereld biedt dan ook geen troost. Een verwereldlijkte kerk biedt die lofzang ook niet. Want je weet niet meer van een almachtige vaderhand in Christus, maar meent dat we God ter verantwoording kunnen roepen. Het historisch geloof leert ons die lofzang ook niet. Het kent immers God niet en weet niet hoezeer hij te vertrouwen is. Dat geloof valt door de mand wanneer er leed komt. De Heer Jezus heeft dat heel scherp getekend in de bekende gelijkenis van de zaaier en het gestrooide zaad. Maar zijn er hier die weten wat het is hun hart biddend uit te storten voor de Heere? En die ervaren hebben dat hun bange vragen overgingen in de overgave van alles in de hand van de Heere? Zijn er onder ons die de rust ervan hebben leren kennen toen ze alles uit handen mochten geven en achter de Heere aan mochten komen, niet meer vragend, niet meer klagend? Zijn er hier die weten hoe in de nacht dat lied geboren werd? Ik weet aan wie ik mij vertrouwen, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwen. Het is waar dat er aan die lofzang een hele strijd vooraf kan gaan. Dat het inderdaad soms middernacht moet worden voor we zo ver zijn. Maar wanneer onze ziel op de vleugels van het gebed opstijgt tot God en het oog op de Heere gericht wordt, en wanneer de Heere dan zijn nabijheid doet ervaren, dan wordt die psalm in de nacht geboren. Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Zij zongen lofzangen voor God. Dat moet geleerd worden. En het wordt geleerd. Dat zien we hier. En er zijn talloze voorbeelden van te geven uit de kerkgeschiedenis, vooral in tijden van beproeving, vervolging en verdrukking. Een aangrijpend voorbeeld vinden we in de brief die Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, aan zijn vrouw geschreven heeft vlak voordat hij opgehangen werd als martelaar van de reformatie in de 16e eeuw. Guido de Bray is dan 45 jaar en zijn jonge vrouw blijft achter met 5 jonge kinderen. De Bray schrijft van de gedachten die er bij hem en zijn collega waren geweest vlak na de gevangenneming. Hele menselijke gedachten over dingen die ze anders hadden moeten doen en mensen die hen gezien en verraden hadden. Zolang hun gedachten daarmee vervuld waren, vonden ze echter geen rust. Maar toen werden hun gedachten geleid tot de overdenking van de voorzienigheid van God. En toen begon er een wonderlijke rust te komen in hun ziel. Ze mochten zich overgeven en toevertrouwen aan God die hun leven leidde. En dan schrijft de Bres aan zijn vrouw hoe hij tegen de Heere zei: als thans mijn uur gekomen is dat ik uit dit leven moet heen gaan tot u, dan mogen uw goede wil geschieden. Ik kan uit uw handen niet ontsnappen. En als ik het kon, dan wilde ik het niet, omdat het al mijn zaligheid is, mij naar uw wil te schikken. En de Bres vervolgt dan: al deze overwegingen hebben mijn hart gemaakt en maken het nog steeds zeer vrolijk en opgewekt. En ik smeek je, mijn lieve vrouw, je daarin met mij te verheugen en die goede God te danken voor wat hij heeft gedaan. Want hij doet niets dat niet billijk is en rechtvaardig. Zo schrijft een jonge man aan zijn jonge vrouw, vlak voordat hij wordt opgehangen. Geen vragen meer, geen klachten, enkel vreugde. In God verblijd zingt hij van de wegen van de Heere. Merkt u wel hoe noodzakelijk het is om de Heere vroeg en in onze gezonde dagen te zoeken? Deze lofzang is in kwade dagen de vrucht van het geloof dat in onze goede dagen geschonken werd. De derde gedachte. Maar waarom handelt de Heere zo in het leven van zijn volk? Juist hen overkomen deze dingen immers, zoals een psalmdichter zegt. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. De Heere handelt zo tot verheerlijking van zijn naam. Kijkt u maar naar het slot van de tekst. En de gevangenen hoorden naar hen. Dat moet een wonderlijke ervaring geweest zijn. In zo'n gevangenis hoor je in de nacht andere dingen. Meestal hoor je daar vloeken, getier, angstkreten. En nu liederen die zingen van God en zijn ontferming, zijn liefde en genade. In die wereld die vergiftigd is door zondige gedachten en gevoelens van haat, worden heel andere snaren geraakt. De gevangenen luisteren met aandacht. Ze worden geboeid, zozeer zelfs dat geen van de gevangenen straks een poging doet om te ontvluchten. Wanneer door de aardbevingen kettingen losraken en deuren openvliegen. Satan wil de mond van de evangeliedienaren snoeren. Maar het ondergrondse gehoor van Paulus en Silas is groter dan het gehoor dat ze hadden toen ze vrij rondliepen. Heeft de gezongen boodschap van Gods knechten iets uitgewerkt? Dat is ons onbekend. Belangrijker is de vraag: zijn hier van die zangers die het lied van Gods kinderen mee mogen zingen, die iets kennen van deze vreugde in de Here, die hun vreugde vinden in het dienen en aanprijzen van deze koning? Die vraag komt bijzonder tot hen die weten van beproeving en lijden. Kent u de begeerte dat de Here verheerlijkt wordt in uw leven, dat kinderen, vrienden en bekenden het mogen horen en er reden in vinden om de Here te zoeken? Och, zegt iemand, ik ben niet zo ver dat ik in mijn omstandigheden zingen kan. Als u dan maar wel het gebed kent, dat uitstorten van uw hart voor de Here, dan zal Hij op zijn tijd ook moed geven en zijn belofte vervullen. Zij zullen zingen van de wegen van de Here. Ouders, horen uw kinderen dit lied tot eer van God. Het is erg wanneer onze kinderen opgroeien bij en met het lied van de wereld. Hoe is het bij ons thuis? Leren onze kinderen daar het lied van de wereld, de deun en de dreun uit de afgrond? Of leren ze het lied van Gods volk? U alleen, u loven wij. Het lied van de verwondering over de genade en de liefde van God. Beste jongeren, op welk lied stemmen jullie in? Stemmen jullie af? Heb je daar wat aan? Kun je met het lied waar jij voor kiest leven en sterven? Wanneer de nacht valt, verstomt het lied van de wereld. En als je dan niets anders hebt, houd je een eeuwige nacht over, zonder lied. Het is de Heer Jezus zelf die tijdens zijn omwandeling op aarde daar ook altijd heel indringend op gewezen heeft. En dat terwijl het voor Gods kinderen straks eeuwig licht wordt en het eeuwige loflied klinkt. Het is nogal een verschil. Wat zoeken we voor onze kinderen? Waar gaat onze begeerte naar uit? Jongeren, wees eens eerlijk. Misschien zegt iemand wel: ik heb de tijd nog wel. Paulus en Silas wisten ook niet dat ze op die dag in de gevangenis zouden komen. Maar ze waren onderweg naar het gebed. Toen leerden ze ook de lofzang. Stel je voor dat u of jij onderweg bent naar iets heel anders en dat het er dan op aan gaat komen. Luister toch naar het lied van Gods kinderen. Je zou de eerste niet zijn die daardoor geboeid en bekeerd wordt. Het is een gelukkig volk dat psalmen leert zingen in de nacht. Nu reizen ze nog door de nacht en ze kunnen niet altijd zingen. Maar de Heere maakt zijn werk af en verzekert dat het straks nooit meer nacht zal zijn en dat ze dan eeuwig zullen zingen van de goede tierenheden des Heeren. Hebt u het lied in de nacht geleerd? Er ligt zo'n kracht in. Een hart dat hard bleef onder duizend preken kan erdoor verbroken worden. Kom, zing het mee, al is het onder tranen en met verstikte stem. Maar de Heere zal uitkomst geven, Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En als u het nog niet leerde zingen, zult u dan luisteren met alle aandacht naar dit lied uit oude tijden, dit lied dat zielen bekoort en harten bekeren kan. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Almachtige Heere in de hemel, voor de tweede maal in deze dienst naderen wij tot u voor uw heilig aangezicht. Wij zeggen u ootmoedig dank dat wij in alle rust bij elkaar mochten zijn, dat wij onze psalmen mochten zingen, dat wij tot u mochten naderen in het gebed. De Bijbel ging open en uw woord, Heere, mocht klinken op een andere manier dan wij normaal gewend zijn. Maar er is mest gelegd, mest rond de boom van ons leven. Wilt gij, Heere, het zaad van het evangelie, wat ook deze morgen is gestrooid, doen ontkiemen in onze harten door het toepassende werk van uw Heilige Geest. Opdat dat woord van u van deze morgen vruchten van geloof en bekering mag voortbrengen. En er zo, Heere, parels gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo ook het verkeerde genadig vergeven? Want de duivel is er altijd weer op uit om uw werk tegen te staan. En dat maakt hem niet uit hoe hij zijn werk kan uitvoeren. Heere, wilt gij hier hem van ons weren, dat hij geen plaats onder ons hebben zal. We hopen zo dadelijk onze gaven af te zonderen voor de dienst van u. Heere, we denken ook op deze dag aan het diaconale werk wat gedaan mag worden via de stichting HIP. Wilt u de vrijwilligers die daar veel tijd aan besteden, kracht voor geven en liefde om dat werk te doen? En wilt u geven dat het ook gezegend mag worden onder uw zegen? Tegelijkertijd denken we ook aan al die mensen, ook in ons Veenendaal, die het moeilijk hebben, die een klein netwerk hebben en die het ook financieel moeilijk hebben. We dragen ze hartelijk aan u op en wilt u ook in hun omstandigheden sterkte geven en kracht en ook uitkomst. Wilt u, Heere, zo al het diaconale werk wat gedaan mag worden door onze eigen diakenen en ook in het werk van HIP, waar diverse kerken bij betrokken zijn, zegenen. Heere, wilt u zo verder voor ons zorgen, deze dag. Mag deze zondag ook in het teken staan van uw dienst en wilt gij geven ook dat wij vanmiddag weer trouw naar uw woord hopen te luisteren, het zij hier in uw huis of in onze woningen. Zo danken wij u ervoor dat alles in goede orde mocht plaatsvinden en dat u ook mijzelf geholpen hebt om deze dienst te leiden. Heren, zo dragen we ieder aan u op, allen in onze persoonlijke omstandigheden, moeite en zorgen, en dat we te midden van alles wat er gebeurt, wat moeilijkheden geeft, waar we over in zitten, dat we toch ziende op u psalmen mogen zingen in de nacht. We vragen dit alles niet omdat we het hebben verdiend, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. De dienst van de offeranden. U mag uw gave geven. De doelen zijn bekend en u mag die gave geven op een wijze zoals we dat al ongeveer anderhalf jaar mogen doen. Dan gaan we zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. De preek die zojuist voor u gelezen is, is geschreven door dominee J. Westerink, emeritus predikant, wonend op Urk. Eindigen we deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.